Bart van Dooijewit, kort antwoord. Had Max Verstappen zijn verlies moeten nemen in de eerste bocht toen hij slecht van start kwam? Had hij Raikkonen en Perez gewoon even voor moeten laten gaan om zijn auto heel te houden?
Achteraf ja, zeker, ja. Ja.
Achteraf zeker. Dacht je dat op dat moment ook gelijk?
Nou ja, ja als racer gaat ik, ja, het staat een afweging tussen het risico nemen en de mogelijke gevolgen. En ja, dat beslis je in een split second. En ja, het kan een keertje fout gaan natuurlijk. En, ja, hij zal het zelf ook achteraf van baan natuurlijk. Maar ja, hij had inderdaad gewoon even zijn plekje moeten afstaan. En dan ben je misschien 7e of 8e. En dat maak je binnen 5 rondjes alweer goed. Dus.
Patrick, vond jij dat ook? Of ben je dan geen racer meer als je je daar inhoudt?
Ja, nou, ik zat naast Bart gisteren hier op de redactie. En ik zei meteen van, hij zit daar heel gevaarlijk. Dus nou, en dat klopt ook, want ze raakt elkaar. Ze raken elkaar.
Gaan we weer, en, hij zat klem.
Ja, nee, maar het is coureurs eigen. Het is Formule 1. Hij ziet een gat, hij duikt erin en het loopt nu verkeerd af.
Joost, hoe zag jij dat?
Het kwam op mij een beetje over als, dat heeft iedereen wel eens een keer gehad, dat je je auto laat stikken, weet je wel. En dat je dan, het is een soort menselijkheid dat je daarna als een idioot wegrijdt, helemaal vol gas geeft. En zo voelde het bij mij een beetje voor Verstappen. Dat hij niet goed wegkwam en dat hij daarna een beetje wild die eerste bocht inging.
Hij was te gretig om het direct goed te maken.
Om het goed te maken, ja. En dus ja, hij remde echt laat. Echt heel laat. En hij had de bocht wel gehaald. Maar ja, Kimi die zat gewoon op zijn normale lijn. En die denkt niet op zo'n moment van, er gaat nog iemand zich ertussen remmen. Dus ja, het is natuurlijk een totale kopie van 2016 toen het ook gebeurde. Dus hij had ervan kunnen leren van dat moment. En ja, jammer, maar helaas.
Jammer, maar helaas. Goed, we gaan het er uitgebreider over hebben in de Boordradio. Ja, welkom. Blij dat jullie weer luisteren. Maar we moeten beginnen met het feit dat het natuurlijk een gitzwart weekend was daar op Spa-Francorchamps. En dat zeg ik niet omdat Max Verstappen in de eerste bocht uitviel, maar dat zeg ik vanwege het overlijden van de Fransman Antoine Hubert in de Formule 2 zaterdag. Joost, jij bent nog in Spa. Jij was daarbij.
Yes.
Hoe beleefden jullie dat daar, die enorme klap? Hè? Want het was een horrorcrash, zoals ze dat noemen. Het duurde even voordat de duidelijkheid was, maar eigenlijk wist iedereen wel, dit kan je haast niet overleven. Hè?
Nee, het was een. Zeker als je wat langer al autosport volgt, dan zie je gewoon soms een klapper en dan denk je, dat is een foute boel. De situatie was eigenlijk zo, wij zaten op het dak van het Red Bull motorhome. Want daar was net op dat moment de mediasessie van Alexander Albon bezig. En Albon zat eigenlijk met zijn rug naar de televisie toe en ik zat tegenover hem, dus ik kon de televisie zien. En we hoorden onder ons langs, want het motorhome zat vlak naast de baan, hoorden we het veld de tweede ronde ingaan. En ja, ik keek met een schuin oog naar het scherm en een enorme klapper natuurlijk bovenop Radion. Dus ik, ja, mijn eerste reactie was zo, wow! En iedereen om ons heen reageerde eigenlijk hetzelfde. Dus Albon, die draaide zich ook meteen om naar de televisie en die zag ook duidelijk, ja, die schrok ook echt van wat hij zag daar natuurlijk. Dus ja, toen was het even kijken wat er nou precies gebeurde. En Albon die gebaarde meteen naar zijn persmedewerker die erbij stond van Red Bull, dat hij niet meer verder wilde praten. Die was echt heel erg geschrokken. En eigenlijk iedereen natuurlijk, ja, die daar stond.
Ja, die sessie was direct over en iedereen ging gelijk in een hoekje zitten wachten van hoe loopt dit af?
Nou, ja, nou, wij bleven daar bij dan blijf je toch bij de tv staan. Want we konden het incident, ja, we zagen heel verderop, zagen we dan later wel zwaailicht. Want ja, dat Red Bull Bartroom is 3 verdiepingen. Dus je staat best wel hoog, je hebt goed overzicht. Maar de plek van het incident konden we dit niet zien. Maar dan blijf je toch eerst bij de tv staan of wat komt. Maar ja, er kwam natuurlijk geen herhaling. Dat is meestal een veegteken. Toen we de race werd ook stilgelegd, ook een veegteken. Dus ja, toen was de ernst van de situatie eigenlijk best wel duidelijk. Maar ja, dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat er gelijk een dode is gevallen. En, maar ja, toen duurde het zo lang voordat er een update kwam. En toen dacht ik ook van ja, als het goed zou gaan met Hubert en met Correa, dan hadden we dat nu al gehoord. Ja. Weet je, dan hadden ze nu al gezegd van ze zijn nog in leven. Nou ja, Correa was dan uiteindelijk, dat kwam eigenlijk wel een beetje, zijpelde dat door. Dat hij wel beenfractuur had, maar dat hij oké was in zekere zin.
Ja, wat weten we daar nu van? Hoe is het nu met Correa, de andere coureur die, daarbij betrokken was?
Ja, het laatste wat ik gehoord heb is dat hij nog steeds op de intensive care ligt in Luik. In het ziekenhuis. Dat de operaties allemaal zijn geslaagd. Hij heeft in ieder geval fracturen dus in zijn benen en beschadigingen aan zijn rugwervel. Een lichte beschadiging, moet ik daar wel bij zeggen. Dus die gaat nu naar het hersteltraject in natuurlijk. En je zag ook aan die beelden dat zijn benen kwamen vooruit uit de monocoque. Ja. Dus hij heeft echt een enorme klap meegemaakt ook natuurlijk. En dat is ook voor hem, het is ook een beetje wrang hoe zo'n situatie in elkaar zit. Natuurlijk dat zijn lot eigenlijk een beetje ondersneeuwt bij dat van Hubert, wat natuurlijk veel erger is. Laat ik dat vooral benadrukken.
Ja, hij is er relatief nog goed vanaf gekomen. Maar ja, aan de andere kant.
Zeker.
Hij is ook degene die waar hij niets aan kon doen, maar die wel vol op Hubert is geklapt met de fatale gevolgen.
Zeker.
En misschien ook wel einde carrière gewoon, hè?
Dat zou zomaar kunnen, ja, daarom. Dus dat is ook iets wat we natuurlijk blijven volgen. En er werd ook echt wel aan hem gedacht. Maar ja, dat toch natuurlijk de meeste indruk maakte natuurlijk wat er met Hubert gebeurde.
Ja, uiteraard. Ja, ja, het extra triest natuurlijk is dat het een jongen is van 22 in de Formule 2. Die eigenlijk nog echt zijn grote doorbraak, zeg maar, hoopte te gaan beleven. Ooit in de Formule 1 misschien. Dus het grote publiek kende hem nog niet eens.
Nee.
Kun jij iets over hem zeggen? Dat lijkt me gepaster dan een moment van stilte. Misschien kun je iets vertellen over wat voor jongen dat was. Wat voor coureur, wat voor persoon.
Nou ja, ik zal niet beweren dat ik hem zelf kende of zo. Want ik heb hem één keer gezien. Ik heb hem wel meerdere keren gezien. Maar één keer gezien ook in een gesprek dat hij met Nick de Vries samen een soort persconferentie gaf. En toen viel me wel op dat het een hele olijke gast was. Een hele vrolijke jongen. En dat is, je hoort natuurlijk vaak, dat moet je er altijd bij zeggen. Je hoort natuurlijk vaak achteraf van dat er, als er iemand is overleden, van dat het alleen maar geweldig was. Maar nu voelde je echt dat iedereen Hubert gewoon heel erg waardeerde. En dat het een hele wat ik zeg, vrolijke gast was. En dat zag je ook nog een beetje tijdens de rijderspresentatie op zaterdagmorgen. Toen gingen de vrachtwagen met de Formule 2 coureurs over het circuit. En dan worden de jongens worden ook geïnterviewd. En dat werd ook uitgezonden in het mediacentrum. En toen stond hij daar ook nog met Correa. Stond hij daar te grappen over van alles en nog wat. Lachen, gieren, brullen. Dus echt een jongen die door iedereen wel echt werd gewaardeerd. En dat is eigenlijk vooral wat de boventoon voerde.
Ja.
Dus in die zin zeker een gemist persoon in de paddock. En Nick de Vries zei ook dat dit natuurlijk een ontzettend aardig persoon was. Dus dat is als een beetje de tendens over hoe er op hem werd teruggeblikt. En ook wel opvallend is dat hij echt duidelijk in het groepje hoort van Charles Leclerc, van Esteban Ocon en van Pierre Gasly. Ik zag gisteren ook nog een foto van uit 2005 waar van een kartkampioenschap waar echt vier kleine mannetjes die zitten met vieren bij elkaar achter op een auto. Die vier coureurs. Ja, dat werd ook steeds benadrukt door die andere jongens. Wij kennen Antoine al heel lang. En hij is gewoon een hele goede vriend van ons. Ik geloof ook dat Pierre Gasly best lang met hem heeft samengewoond in één huis. Dus ja, voor hun is het gewoon een ontzettend goede vriend, maatje, die in één weg gerukt is.
Ja, en bizarder en knap toch ook is het dat iemand als Leclerc... maar ook de andere coureurs, dat ze de volgende dag gewoon op de Formule 1 grid staan en dat Leclerc gewoon soeverein naar de zege rijdt. Dat lijkt me ontzettend ingewikkeld om die knop om te kunnen zetten, want het zit de hele dag, het hele weekend en nu nog steeds natuurlijk in je hoofd.
Ja, dat is natuurlijk toch altijd een beetje de mix tussen een zeer competitief iemand. En dat zijn coureurs toch. En aan de andere kant ook de menselijkheid. En ik sprak na afloop met Daniel Ricciardo. Die stond echt met een bedrukt gezicht stond hij na afloop. En die was blij dat het voorbij was. Dat hij naar huis kon. En hij zei dat anderen dat ook wel echt hadden gezegd. Dat ze eigenlijk misschien wel liever niet hadden willen racen. En Leclerc die zei na afloop van dat hij het heel moeilijk vond om langs de plek te rijden. Natuurlijk waar het ongeluk was gebeurd.
Ja. Yeah.
Maar hij zei, daarna ga je toch gewoon je best weer doen en probeer die race te winnen. Dus dat is,
niet
dat
race
is toch altijd een beetje het wrang aan.
Ja, want niet race is eigenlijk nooit een optie, hè, in zo'n geval.
Nou ja, in zekere zin natuurlijk wel, want de Formule 2 race die ging niet door zondag. Dus die hebben ze dan wel besloten om gewoon te schrappen.
Ik doe het op de Formule 1.
Ja, maar de Formule 1, dat was dan toch weer geen optie. Kijk, misschien al zou er een Formule 1 coureur op zaterdag verongelukt zijn, dan zou dat misschien kunnen gebeuren, denk ik. Maar dan is het toch nog weer ietsje anders. Maar nu besloot ze gewoon de race uit zijn klasse te schrappen en dat was het.
Ja.
Maar ja, racen gaat altijd door. Dat is ook wat alle coureurs zeiden. Van het racen gaat gewoon door. En het is de beste manier om hem te eren. Dus ze hadden ook allemaal stickers natuurlijk met Racing voor Antoine.
Zijn moeder op de grid.
Zijn moeder op de grid, zijn broer. Ja, dat was echt wel indrukwekkend. Dat was eigenlijk 's ochtends al voorafgaand aan de Formule 3 race. Een minuut stilte. Er stonden ook heel veel Formule 1 prominenten. En Alain Prost van Renault stond er natuurlijk bij. En dat was echt een emotioneel gebeuren. En ik zag later ook foto's van Leclerc die daar wegliep. En die echt geëmotioneerd was. Dus dan is het natuurlijk ook aan de ene kant heel mooi dat Leclerc 's middags die race kan winnen. En aan de andere kant is het ook het leven en dood. De balans is dan ook zo vreemd natuurlijk op zo'n dag.
Precies.
Dat hangt er vooral een beetje boven.
In dit licht was Leclerc misschien wel de meest logische of de juiste winnaar.
Zeker. En dat uitte zich vooral toen Leclerc over de streep kwam. Werd er in het hele mediacentrum geapplaudisseerd. En er is niemand daar die wat heeft tegen Lewis Hamilton. Maar iedereen vond wel dat Leclerc deze wedstrijd moest winnen. Om die ene reden. En natuurlijk ook omdat het leuk is dat zo'n talent een eerste race wint. Maar dat het voor Hubert een mooi eerbetoon was. Dat was wel echt het belangrijkste.
Ja, precies. Nou ja, dan was dat het enige heel klein beetje positieve nog eraan.
Silver lining noemen ze dat in het Engels, ja.
Ja, precies. Joost, dank je wel vanaf daar. Een memorabel weekend.
Zeker, dat ga ik niet gauw vergeten. Nee,
dat geloof ik. Oké, goeie terugreis. Wij gaan hier verder met Bart van Dooijenwit en Patrick Moeken, onze andere Formule 1 verslaggevers. Want we gaan natuurlijk toch ook gewoon tussen haakjes weer de Formule 1 race analyseren. Jongens, zo werkt het. Ja, zo werkt die sport. Zo werkt bijna elke sport, hè? Topsport.
Toch lijkt het wel een stuk minder belangrijk, hè? Je kunt wel over inhaalacties gaan praten en over uitvallen voor Verstappen en dit en dat. Maar ja, wat doet het er eigenlijk toe, weet je wel?
Ja. Als het over leven en dood gaat, dan...
Vroeger ging het echt hand in hand natuurlijk, in de jaren 70. En toen ik Jackie Stewart ooit eens horen zeggen van... ik ben een derde van al mijn vrienden gewoon verloren. Dat is mega heftig natuurlijk. En je ziet ook wel beelden van op Zandvoort. Ik was ook een keer een dodelijk ongeluk. En dan wordt er met een gele vlag gezwaaid en die race die gaat gewoon door. Ja, dat is helemaal bezopen natuurlijk. Maar...
Ja, en in deze tijd is het natuurlijk zo dat iedereen roept. En het is ook zo. Het is steeds veiliger geworden. Het wordt steeds veiliger. Maar ja, ze rijden nog steeds met de boven de 300 per uur. Daar is op een gegeven moment bij een harde klap natuurlijk niets tegen bestand.
Nee, het gewone verkeer vallen ook doden. En dan reizen 100 km per uur. En hier reizen 3 keer zo hard. Dus ja,
risico's.
Autosport kan nooit veilig worden. Gewoon in voertuigen die harder gaan dan 50 km per uur. Er bestaat een risico bij dat je een fataal ongeluk meemaakt. En net zoals dit, het is een opeenstapeling van crashes wat er gisteren gebeurde. Van een soort kettingreactie.
Ja.
Alesi spinde in de eerste bocht. Daardoor had die Correa een lekke band in Eau Rouge gekregen. En die knalde op Hubert. Die moest uitwijken om weer die Alesi te
ontwijken.
Ontwijken, ja.
Ja.
Dus het is
een hele trieste samenloop van omstandigheden.
En dan raak je hem ook in de zijkant van die auto, wat het zwakste punt is van een Formule auto. Ja,
en eigenlijk sinds de dood van Senna hebben ze eigenlijk superveel maatregelen genomen om de sport veel veiliger te maken. En is natuurlijk heel goed gelukt. Er is nog Bianchi het ongeluk geweest. Maar verder,
we hebben een halo gekregen.
Is het eigenlijk heel goed gegaan. De halo's gekomen, dat soort dingen. De laatste jaren waren bijvoorbeeld het wielrennen meer doden dan in Formule 1. Dat zegt ook wel hoe enorm die veiligheid is verbeterd. Maar
je kan niet alles uitsluiten.
Nee.
Ja, je dacht er eigenlijk nooit meer aan de laatste jaren. Maar dit is wel eigenlijk de bevestiging dat het
daardoor
steeds
is
niet helemaal veilig is.
Ja, daardoor is de klap ook zo groot natuurlijk. Ja, omdat het hoort steeds minder bij de sport. Mm-hmm. En toch hoort het nog triest genoeg een beetje bij.
Ja,
ja.
Ja, heftig.
Zeker. We gaan het over de Formule 1 race hebben. Want daar gebeurde ook nogal wat. Ten eerste, Charles Leclerc. Eerste zegen uit zijn loopbaan. Een hele fraaie zegen. Lewis Hamilton kwam nog heel dichtbij. Gaan we het zo ook uitgebreider over hebben. Maar laten we beginnen met de race van Verstappen. Ja, ik wou zeggen, de race van Verstappen. Lang duurde het niet. Maar het is wel weer een incident waar je natuurlijk uitgebreid over na kan praten. We begonnen er in het introotje al even mee. Verstappen kwam weer niet goed van zijn plek.
Ja.
Is daar nou een oorzaak voor aan te wijzen, Bart?
Ik ben ook niet echt de expert op het technische gebied van de auto's en zo. Dus dat moet je ook misschien niet aan mij vragen. Maar het is natuurlijk wel echt een probleem aan het worden. Het is natuurlijk al eerder een paar keer gebeurd. Onder andere in Duitsland en Oostenrijk, waar je die race won. Dus dan wordt er eigenlijk minder over nagepraat achteraf. En dan vergeten mensen het een beetje. Maar nu heeft hem indirect de race gekost, zou je kunnen zeggen. Ja, het is natuurlijk wel gewoon een probleem. Want het is ook een beetje bij Red Bull dit jaar vaak een goed nieuwsshow, vind ik. Met Renault was er altijd kritiek vorig jaar, had gezeur. En dat willen ze een beetje vanaf of zo. En ze hebben wel onderling voor mij afgesproken dat ze met Honda alleen maar positief gaan zijn. En complimentjes geven. En oh, het zijn we goed. En oh, het zijn we lekker. En
dat huwelijk moest wel van minuut één slagen natuurlijk.
Ja, en Honda ook elke keer. Verstappen je Honda helemaal in prijs en zo. En het is allemaal fantastisch. Maar ja, zijn gewoon, het is niet volmaakt of zo. Er zijn nog steeds problemen. Waaronder dus de start een heel duidelijk probleem is. En die,
het is wel zo dat de Formule 1 auto's zijn dit jaar voorzien van een nieuw koppelingssysteem. Maar ja, dat geldt voor alle coureurs. En in principe Verstappen heeft in de jaren hiervoor nooit echt... Hij had wel eens een slechte start, maar het was niet zo dat dat een zwak punt van hem was.
Nee, hij was zeker in zijn eerste 1-2 jaar stond hij juist bekend omdat hij vaak snel weg was. Of in ieder geval in de eerste ronde al veel mensen inhaalde.
Ja. En, maar ja, het is wat Bart zegt, zeker niet de eerste keer dat hij dit jaar een slechte start heeft meegemaakt.
Maar in hoeverre heeft dit dan, weten we, in hoeverre dit met Verstappen zelf te maken heeft? Of
nou,
is het puur de auto?
Hij had zelf ook geen verklaring voor. Hij zegt, dat moeten we maar weer gaan uitzoeken. En,
ja, en Gasly heeft natuurlijk in die Red Bull gepakt een slechte start gehad. Albon was gisteren ook niet heel goed weg. Dus ja, het lijkt toch iets met de auto te zijn.
De Red Bull en dat nieuwe koppelingssysteem, dat gaat niet zo goed samen. Dus dat staat eigenlijk wel los van de motor.
Deels. Kijk, het gekke is, je kan ook gewoon zo'n start oefenen. Hè. Het is heel raar dat hij telkens dit heeft en dat je hem tijdens proefstarts en zo gedurende het weekend.
In Hongarije heeft hij talloze geoefend. Echt, bij elke oefensessie een paar keer. Dus ja, hij is er echt wel aan bezig.
Ja, precies.
En ja, ik zag een statistiekje voorbij komen gisteren. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd. Maar vorig jaar had Verstappen in de eerste ronde van alle Grand Prix had hij een stuk of 30, 40 plaatsen gewonnen of zo. En nu had hij er 7 verloren. Alle eerste rondes bij elkaar. Ja. Dus dat zegt gewoon enorm veel. Ja, hij kan het dus wel. Dus het ligt niet aan hem, zou je dan denken. Het ligt aan het materiaal.
Ja, je zag het nu ook weer. Hè? Hij raakte gelijk echt 2 plaatsen kwijt. Want Raikkonen en Perez kwamen er min of meer voorbij. Mm-hmm. Toen dacht Verstappen, zoals hij dat vaker doet en vaak succesvol, ik rem ze gewoon weer uit en dan pak ik ze terug. Maar hij was iets te gretig en had er natuurlijk niet op gerekend dat Raikkonen hem waarschijnlijk helemaal niet zag. Want die stuurde heel brusk naar binnen.
Ik denk dat hij ervan uit was gegaan dat Kimi met al zijn ervaring wel rekening mee had gehouden dat Verstappen naast hem kon zitten. Maar Kimi had hem nooit van zijn leven gezien. Dat hoorde je ook aan zijn boordradio na afloop.
Ja, hij wist ook niet wie het was. Hij zei een of andere idioot.
Ja, dat was een mooie boordradio van Raikkonen. Ja. Die hebben we. Some fucking idiot hit me completely. Fucking dicks. Oké. Ja, nou, moeten we hier nog iets aan toevoegen?
Ja,
van fucking idiots.
Nee, maar geen completely idee. Was. Hij
had geen idee. Ja. Hij heeft hem, dus dat bleek al dat hij het totaal niet heeft gezien. Hij denkt, ik pak daar die bocht en ineens ramt een idioot maar van achteren. Ja. Terwijl Verstappen nog half naast hem zat.
Ja, precies. Kijk, het is als je er nou zo naar kijkt, Verstappen zit daarnaast. Dan moet je als coureur die aan de buitenkant zit. Kimi rijdt gewoon tegenaan. Verstappen kon absoluut niet uitwijken. Dus strikt volgens regels genomen is dit Kimi's fout.
Ja, toch is het goed denk ik dat Raikkonen hier niet een straf voor krijgt. Hè? Want
tuurlijk,
het is dringen, het is drukken en ja, er gebeurt
tuurlijk.
Wat. Ja.
Want je zou ook kunnen zeggen, kijk, Verstappen die heeft al die slechte start. Hè? Spa is niet in Hongarije waar je moeilijk kan inhalen. Sterker nog, voor Eau Rouge kan het nog. Je kan bovenop bij Camel Straight heb je nog een goede inhaalmogelijkheid. Je kan ook even je verlies nemen, je auto achter die van Kimi parkeren. Want je neemt toch een risico als je in dat gat gaat zitten.
Ja.
En dat weet hij zelf ook, want in 2016 was het overkwam het precies hetzelfde. Ook met Kimi. En toen kon hij nog wel doorrijden, omdat hij alleen maar schade had.
Ja.
Maar ja, toen reed hij ook een verloren race.
Maar dit hoort natuurlijk ook heel erg bij Verstappen, de topcoureur. In de zin dat je gaat op zo'n moment denk ik niet... Als je zo in elkaar zit zoals Verstappen en zoals de meeste goede coureurs zitten, ga je niet heel berekenend rijden en denken van oh, even rustig aan en dan komt het later weer. Je zit voor de adrenaline, de eerste bocht wil je inschieten. Dus ik kan het me in die zin ook wel voorstellen.
Dat zeker. En als je ook die beweging hebt gemaakt, kan je ook niet meer terug. Want je gaat niet even remmen om ook nog Raikkonen en ook nog Perez voorbij te laten.
Perez deed dat slim trouwens. Hè? Want die zag dat die klem kwam te zitten.
Ja.
En die gooide hem gewoon buitenom bij Raikkonen.
Die koos eieren voor zijn geld. Dus achteraf is het allemaal heel makkelijk. Had Verstappen dat ook moeten doen. Maar,
voor hetzelfde had Raikkonen nog wat beter opgelet. En had Verstappen hem daar uitgeremd. Ja. Raikkonen ietsje ingehouden of iets bijgestuurd. Want Raikkonen had nog ruimte om naar buiten te gaan.
Ja.
En was er niks aan de hand geweest.
Precies,
en als iedereen knap gedaan Verstappen.
Precies.
Slechte start, maar toch schiet hij weer voor hun de bocht in. Wat hem vaker is gelukt.
Ja, zeker. Ja, nee. En, absoluut. Maar toch,
Dan heb je toch wel een beetje denken aan de Verstappen van begin vorig seizoen. Net iets te roekeloos, net iets te gretig of zo. En dat dan fout uitpakt.
Ja.
We hebben het de hele tijd
maar dat gezien. Ik bedoel dus te zeggen eigenlijk dat je dat er nooit helemaal uit gaat krijgen.
Nee,
dat
nee,
van het beestje. En is dat erg? Moet dat eruit? Ja, nu is het fataal. Maar ja, het levert hem vaker succes op, denk ik.
Ja,
die houding.
Maar je hoopt dan dat hij dan toch misschien iets meer berekender gaat doen. Dat hij dat op zo'n kies als in Monaco of Hongarije doet. Niet op Spa, waar je dus zo makkelijk kan inhalen. Kijk, hij hoeft die race niet te winnen in de eerste bocht.
Nee, je hebt gelijk in de zin dat het in Monaco logisch was geweest. Ja. Omdat hij dan die plekken niet meer terug gaat winnen.
Kijk, ik snap wel dat het een stemmetje in zijn hoofd is die dat zegt van ik moet dat gat in. Ik zie een gaatje, ik wil mijn positie terugwinnen. Maar ja, het helemaal verstandig. En het is heel makkelijk om dat te zeggen natuurlijk. Maar helemaal verstandig is het natuurlijk niet.
Nee.
Want daarmee was wel zijn race helemaal kapot.
Ja, zijn race was heel, heel rap voorbij.
Ja.
Ten einde. En toen wisten we al van want Albon, zijn nieuwe teamgenoot, gaan we het zo natuurlijk ook nog uitgebreider over hebben. Want die deed het uitstekend in zijn eerste race.
Ja,
die startte van achteraan. Dus het zou gewoon tussen Ferrari en Mercedes gaan. Wat een spannende strijd werd.
Ja.
Maar voor Red Bull was het klaar.
Ja, zeker.
Ereplaatsen.
En ook wel jammer, want ik had graag willen zien hoe goed die Honda nou echt was. Verstappen reed nog wel met de oude motor. Maar je had daar nog wel een teken kunnen krijgen van hoe goed die motor was.
Normaal gesproken gaat hij in Italië een nieuwe motor krijgen. Heeft hij dan een gridstraf. Dus dan gaan we het ook waarschijnlijk weer niet zien. Dan gaat hij ook achterin moeten starten en misschien vijfde of zesde worden. Weet je wel. Dus...
En dat zijn juist de power circuits waar het echt om motorvermogen draait. Want en daar komen we misschien zo meteen nog wel op. Want het opvallende was dat de speed trap, de snelheidsmeting. Daar waren alle drie de Honda's die nog mee reden. Die hadden de hoogste topsnelheid. Dus nog sneller dan Ferrari. En dan zou het kunnen zijn dat ze dus heel veel hebben ingeleverd op downforce. Want het is altijd kies ik voor downforce of voor topsnelheid. Maar omdat Verstappen niet meedeed, weten we dat eigenlijk niet.
Nee, dat hadden we graag geweten. Ja. Of Verstappen dan misschien een Mercedes in ieder geval had kunnen kloppen.
Precies.
En richting Ferrari.
En met de gedachte dat hij dan volgende week die nieuwe motor gaat krijgen. Ja, ik had het wel willen zien.
Ja, ja. Dat was in ieder geval echt positief. Dat die topsnelheid van de Honda zo hoog lag.
Ja,
zeker. Hebben heel veel mensen denk ik niet eens meegekregen. Omdat Ferrari gewoon...
Ik vond het ook wel opvallend. Ook omdat Verstappen, die zei na de kwalificatie... Dat hij het wel best wel pijnlijk is. Ik vond het best wel pijnlijk dat ik zo verloor op het rechte stuk. Dus het zou kunnen zijn dat ze nog wat aan de vleugel hebben gedaan... Om die topsnelheid een beetje te compenseren. En dat ze dus over het gehele ronde weer wat zouden verliezen.
Ja.
Maar om eerlijk te zijn, eigenlijk al die Albon reed goed, Fiat reed goed, Gasly deed het ook heel goed.
Ja.
Dus ik vond het wel heel bemoedigend.
Gasly notabene.
Ja. Gasly, ongelooflijk.
Ja, precies. Maar kun je nagaan hoe Verstappen het misschien wel had kunnen doen.
Precies, ja.
We zullen het niet weten, maar komend weekend alweer een race.
Ja,
dus dan gaan we het wel zien. Ja, laten we het over de winnaar hebben. Maar eerst vraag ik jullie naar jullie driver of the day. Wat misschien gelijk gewoon een mooi bruggetje is naar de winnaar.
Komt er een andere naam erboven? Dat is het makkelijkste nu.
Patrick?
Lando Norris. Buiten het zicht van de camera's op weg naar zijn beste Grand Prix resultaat uit zijn loopbaan, P5.
Ja, die was... Lando, als één iemand zijn uitvalbeurt zou kunnen relativeren in dit weekend... is Lando Norris natuurlijk wel.
Ja.
Gezien wat er met Hubert gebeurd is. Maar ontzettend pijnlijk was het wel voor Norris. Hè?
Ja.
Inderdaad, laatste ronde onder de finishboog.
Ja.
Viel die stil.
Reed ijzersterk en een vijfde plek voor McLaren. Dat zou een mooie bekroning zijn op het toch een goede jaar wat ze hebben. En ook leuk voor de jongen die het gewoon hartstikke goed doet. Maar één ronde voor het einde en met een motorprobleem. Hè?
Hij rijdt helaas met een Honda-motor. Met een, sorry, Renault-motor.
Renault-motor, ja. En Sainz ging eerder ook al
stuk. Niet gehad, hè?
Ja. Nee, ja, klopt. Hij toch wel weer pijnlijk.
Heel pijnlijk weekend voor Renault. Ja. Maar voor Norris helemaal. Die was zelf ook zwaar gefrustreerd.
I'm losing power. It's going. Okay, keep going. Safe to cut. Keep going for now. I can't. It's broken. Anti-stall. It's off. Fuck!
Ook dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Mooi dat hij in zijn oortje dan nog hoort van keep going.
Ja, precies.
Nee, dat ging niet. Ja. Maar Norris, uitstekend bezig. Was op weg naar zijn beste race tot nu toe in de Formule 1.
Ja, maakte een goed seizoen mee ook. En jammer dat hij het niet heeft kunnen bekronen met die vijfde plaats. Maar het lag niet aan hem.
Meer nog je driver of the day dan Leclerc dus.
Ja, nou, ik wist dat Bart Leclerc zou gaan zeggen.
Ja.
Nee, Norris ook uitstekend gereden, maar het niet gered. En Leclerc wel. Ik moet zeggen, 13 ronden voor het einde was dat Hamilton Vettel voorbij ging. Toen moest hij nog ruim 6 seconden goed maken op Leclerc. Ik dacht, nou, dat gaat Hamilton redden. Maar hij kwam toch tekort.
Ik denk als het 2 of 3 rondes langer had geduurd, dan waarschijnlijk wel. Maar,
dat zei Hamilton geloof ik ook. Ja, Eén rondje was al genoeg geweest, dacht Hamilton.
Ja, hij kwam nu net inderdaad binnen de afstand in de laatste ronde. Dat was te laat. Maar Ja, hij was net iets later de pits ingegaan. Dus iets versere banden. En dan kom je steeds iets dichterbij.
Maar je zag het verschil heel mooi tussen die Mercedes en de Ferrari dan. Hè? Dat op dat rechte stuk die Ferrari toch telkens net weer wegreed.
Ja, zeker.
En dan bij de bochten kwam Mercedes er weer dichterbij.
Ja, nee, het had niet een ronde langer moeten duren. Want dan had hij hem absoluut gepakt. En dat komt eigenlijk toch ook door we hebben ze vaak kritisch benaderd, de Ferrari. Maar ze hebben echt wel een goede zet gedaan in de pits. Door Vettel eigenlijk op een andere strategie te zetten. Vettel die kwam wel. Ik dacht eigenlijk dat ze Leclerc weer benadeelde. Maar hij kwam. Hij werd een soort van opgeofferd eigenlijk.
Ja. Gaan we hier nu voor het eerst in tijden concluderen dat Ferrari tactisch uitstekend heeft gedaan?
Nou, eigenlijk wel.
Fantastisch.
Ja. Nee, echt fantastisch.
Dat mag ook gezegd.
Nee, want Vettel die heeft gewoon Hamilton een aantal rondes achter zich kunnen houden.
Maar hij had wat langer gemoeten eigenlijk. Hè? Want Hamilton was wel redelijk snel voorbij. Dus de bedoeling was eigenlijk dat Vettel wat langer Hamilton kon ophouden.
Ja, maar dat was niet te doen. Je zag hoe makkelijk die hem uiteindelijk inhaalde. Daar kon Vettel niets meer te doen.
Nee.
Had hem van de baan kunnen rijden.
Ja, het was precies genoeg. Het kwam precies zo uit. En als Ferrari dat niet had gedaan, dan denk ik dat ze gewoon voorbij waren gegaan.
Ja, en Vettel die ook gewoon netjes gehoor heeft aan de opdracht en eigenlijk ze verlies neemt.
Ja. Ja, hij had ook geen keuze hoor, denk ik. Ik denk ook dat ze dit van tevoren, dit soort plannen bespreken ze allemaal.
Het klonk over de boordradio ook alsof het een vooropgezet plan was.
Ja. Hij zei helemaal niks terug, dus je kon ook niet merken of hij het mee eens was. Of dat hij dacht ik laat me even niks zeggen. Maar.
Nou, het pijnlijke is natuurlijk wel dat zoiets gebeurt. Alleen hij kon niet anders, hij kon er niet zoveel aan doen.
Ja, en dit weekend gunde iedereen Leclerc ook gewoon wel die zegen of zo. Dus dat begrijpt Vettel natuurlijk ook wel. Die heeft al genoeg overwinningen. Dus dan,
Hij was 17e langzamer in de kwalificatie. Gewoon dat hele weekend echt veel langzamer dan zijn teamgenoot. Ja, dan moet je misschien ook maar gewoon een teamplayer zijn en dit accepteren.
Ja, zo is dat. Ik moet er wel gelijk bij zeggen dat de WK-stand, ik pak hem er voor de forum altijd nog maar eventjes bij. Maar Mercedes heeft gewoon een uitstekend weekend gehad. Hè? Je zag het in Hamilton en zijn houding de afloop ook. Het maakte hem niet zo fluit dat hij niet won.
Hij is weer uitgelopen.
Want die dacht ook, het is goed zo, hij is weer uitgelopen. En bovendien, Verstappen valt uit. Bottas loopt weer wat uit op Verstappen. Hè? Hamilton op 268 punten. Bottas op 203. We zeiden vorige keer, Verstappen die moet Bottas nog wel kunnen pakken. Maar dat is nu ook wel een iets groter gaatje. 181 voor Verstappen. En Vettel dan vierde met 169. En Leclerc, de man die wint, die staat toch het verst van de Mercedes af. 157
zeker
punten.
Als Ferrari het nu in Monza weer goed gaat doen, dan komen ze alweer echt bij Verstappen in de buurt. Dus dat hoopte eigenlijk dat hij naar Bottas toe ging. Maar het tegenovergestelde is een beetje aan het gebeuren.
Precies, voor Verstappen is dit natuurlijk zeer ongunstig. Maar Mercedes, die gaan freewheelend richting die wereldtitel en ook richting constructeurstitel op deze manier.
Ja, we krijgen eigenlijk geen titelstrijd dit jaar. Dat is toch wel erg jammer.
Dat is jammer.
Hopen dat de races toch gewoon op zich wel leuk gaan worden.
Dat lukt tot nu toe.
Zeker.
Al heel wat races op rij lukt dat.
Absoluut, ja. Nee, gisteren ook weer, ondanks het uitvalbeurt van Verstappen, was het gewoon wel weer een hele vermakelijke race.
Ja.
Nee, dat is top.
Ja, voor het eerst een nieuwe winnaar eigenlijk. Leclerc die is de eerste race wint plus nummers 1 en 2 binnen een seconde van elkaar. Dus dat het zijn gewoon goede ingrediënten natuurlijk.
Ja, zeker. Laten we naar de fanzone gaan. Vragen van onze luisteraars. Ja, de Boordradio nu ook op Twitter, @deboordradio. Als jij je vragen wilt droppen gedurende de week. We zijn er nu elke week, zoals eerder gezegd, iedere maandag. Dus gedurende de week kun je altijd met je vragen bij ons terecht. Mag ook via de mail. Maar Twitter, hashtag deboordradio of @deboordradio. Dan krijgen wij ze ook binnen. En zo ook rond deze race. En vriend van de show, Nick Augustijn. Natuurlijk was hij er ook weer bij. Onze super freelancer die iedere race op het puntje van zijn stoel zit. En nu ook een vraag stelt waarvan we dachten, dat wilden we eigenlijk sowieso ook wel behandelen. Want dat is een hele, hele relevante. Namelijk, is de prestatie van Alexander Albon indicatief voor de potentie van de Spec 4 motor? Of voor zijn talent? Of beide? Waar lag dat aan? In lijn met wat jij net zei, Patrick, ik was heel benieuwd hoe Verstappen het had gedaan. Maar uit de prestatie van Albon kunnen we natuurlijk ook wat een en ander opmaken. Ten eerste, geweldig debuut.
Fantastisch, ja. Het had een
de mooiste inhaalacties had hij, denk ik, van de race.
Ja, in de laatste ronde op Perez ook, hè, half over het gras. Ja, dat zie je niet vaak.
Nou, dat was nog mooi, toch? Hoe hij daar even inhield.
Ja, dat was ook schitterend. Ja. Nee, het was fantastisch. Het begon nog wel wat rustig. Hè. Voordat hij zei ook, mijn auto kwam pas echt tot leven na mijn pitstop.
Slimme zet van Red Bull om hem dan nu die nieuwe motor te geven en achteraan te laten
uitstekend,
starten. Geen druk bij hem en dan kun je het bijna alleen maar goed doen. En hij deed het meer dan goed.
Ja.
Ja, vind je het echt zo fantastisch? Want ik denk, als je een Red Bull start, je start als 17e, dan mag je toch wel gewoon vanuit gaan dat je vijfde wordt. Dat je iedereen,
ja, maar Gasly lukt het niet.
Ik wou net zeggen, maar we waren Gasly gewend, hè?
Ja, okay,
dus maar, in die zin heb je een punt. Hoe goed die was, moeten we over een aantal races zien. Je vergelijkt me nu ook met Gasly.
Als Verstappen als 17e start, dan is die binnen 15 rondjes iedereen voorbij. En dan rijdt hij vijfde, ja, weet je wel. En,
maar het is ook, als je nu net in een nieuwe auto komt kijken, het is alsof je in een nieuw kantoor gaat werken waar je nog niet precies weet waar alle spullen staan. Het is gewoon een totaal andere werkomgeving. Hij heeft een heel ander stuur wat hij helemaal uit zijn hoofd moet gaan leren. Dan heeft hij daar wel even de tijd voor gehad, maar dan nog.
Ze zeggen altijd dat je op zulke momenten, als iemand ineens in een andere auto wordt gezet, dat je dan gaat zien wat iemands werkelijke talent is.
Ja, nou, ik had dit echt niet verwacht dat hij al meteen best of the rest achter de Ferraris en Mercedes zou zitten. Ik denk dat ze daar bij Red Bull ook echt heel erg blij mee zijn. Ja. Dit wil je hebben van een tweede coureur ook eigenlijk.
Dat zat natuurlijk ook wel heel erg mee, hè? Norris nog uitviel en Giovinazzi nog achter twee ronden voor het einde. Dus eigenlijk was hij zevende geworden. En
ja, Giovinazzi. Ja, het is jammer dat Joost, want Joost is natuurlijk stiekem gewoon een groot fan van Giovinazzi. Joost, het is jammer dat Joost niet meer in deze sportradio hangt nu.
Die jongen kan niet zoveel van, maar
dat was hem een klapper nog eventjes, vlak voor het einde.
Ja, jeetje. Ja, dat is sowieso een mooie laatste ronde met Norris die inderdaad stil viel. Helemaal ja, die nog op dingen aan het jagen, op Leclerc aan het jagen was. En en Albon natuurlijk. Nee, maar Red Bull, ja, het is, ik denk, het is veelbelovend. Wat ik zeg, die topsnelheden, die waren gewoon het hoogst. En als je ziet hoe goed die Toro Rosso het ook deden, ja, veelbelovend.
Ja, veelbelovend voor de rest van het seizoen.
En ik ben ook echt voor de lange termijn. En ik denk dat we de echte test volgende week gaan zien op Monza, als Verstappen ook een volledige race met die nieuwe motor gaat rijden.
Ja, want volgende week weten we nu al, start Verstappen achteraan.
Ja, want anders
kan bijna niet anders.
Ja, anders dan daarna in Singapore. En die race die willen ze winnen, die kunnen ze winnen. Dus dan moet je je gridstaf incasseren in Monza.
Ja, ja, precies. Dat weet Verstappen ook al. Hij zei ook vooraf, hè, we moeten deze twee races even doorkomen over Spa en Monza.
Ja.
En daarna dan
nog niet gelukt,
begint het feest weer. Nee, het is niet helemaal doorgekomen. Nee. goed, dus antwoord op de vraag van Nick Augustijn. De prestatie van Albon is indicatief. Ook enigszins voor het talent en de kunde van Albon. Maar het zegt ook wel wat over die motor.
Ik denk het zeker. Ja, absoluut.
Goed, Kevin Leen heeft ook een vraag, ook weer over de motor. Of we het niet opvallend vonden dat veel nieuwe spec-motoren in zijn algemeenheid aantoonden qua betrouwbaarheid in te leveren. Wilden ze allemaal te veel uit de motor halen, sinds Honda toch aantoont de zaken goed op orde te hebben? Zie je dat her en der te veel risico wordt genomen en dat daardoor die uitvalbeurten ontstaan? Dat bedoelt hij eigenlijk?
Nou, je moet wel als team natuurlijk altijd een goede, of als motorbouwer altijd een goede mix zoeken van snelheid en betrouwbaarheid. En bij Honda, dat hebben ze aan het begin van het seizoen zeker gedaan, hebben ze echt voor betrouwbaarheid gekozen en juist die snelheid een beetje achterwege gelaten. Dat heeft ook te maken met die historie, dat ze bij McLaren echt finaal afgemaakt zijn en deels terecht ook natuurlijk, omdat ze ook elke week aan de kant stonden. Maar ja, zij hebben nu dus een tandje erbij gezet, gaat ook beter. Renault is nog steeds zoekende. Die hebben nu wel de snelheid, zo lijkt het, alleen dat gaat toch weer ten koste van de betrouwbaarheid. Zoals je ziet bij Norris die uitvalt met een motorisch probleem. En ook Sainz die al bijna niet van zijn plek kwam en heel vroeg uitvalt.
Des te knapper dan hoe Honda nu het met Red Bull doet. Hè?
Absoluut.
Eerder dit seizoen zat Verstappen er wat druk achter te zetten. Van zet die Honda motor vol open, neem wat meer risico. Maar je kan niet zeggen dat het meer risico's nemen, dat het bij hun allerlei uitvalbeurt heeft opgeleverd.
Helemaal niet. Ook niet in de training of zo. Gasly is volgens mij wel een keertje in Azerbeidzjan uitgevallen met een motorisch probleem. Maar verder helemaal niet. Ook in de trainingen niet. Dat er wel eens een oude, dan gebruiken ze vaak een oude krachtbron. Dat er zo eentje kapot gaat. Nee, het is echt fantastisch op orde. En zeker als die snelheid ook nog gaat komen. Ja, dat belooft natuurlijk veel goeds.
Dat belooft zeker veel goeds. Maar des te mooier dat we komend weekend alweer kunnen genieten van de race op Monza.
Ja, fantastisch.
Zo is dat. Goed, de transfercarousel. Daar moeten we het toch ook even over hebben, jongens. Want misschien ook per heden maar eens een vast onderdeeltje van deze show worden.
Ja, ja, hij is al bijna helemaal rond natuurlijk. Het deel veld voor volgend jaar. Er zijn nog een stuk of 5, 6 stoeltjes die nog...
Er zijn er wel een paar en er zijn genoeg geruchten nog. Maar er zijn een paar zaken beklonken rond dit weekend. Bottas, jaar langer bij Mercedes. En Hülkenberg wordt ingeruild voor Ocon bij Renault. Lag misschien een beetje in de lijn der verwachting. Bottas, dachten toch veel mensen van Mercedes gaat wat anders doen. Die gaan daar Ocon misschien wel neerzetten.
Ja, nou ja, het geeft toch een beetje...
Was je verrast, Patrick?
Nee, eigenlijk niet meer. Je hoorde wel geluiden dat Bottas toch verlengd zou worden. En eigenlijk is het ook wel logisch. Hè? Hij staat gewoon tweede in het kampioenschap. Ze hebben met Hamilton een ultieme kopman. waarvan je weet dat hij in principe altijd om de titel kan strijden. Dus Bottas, die moet daarachter de puntjes verzamelen.
Ja, ik heb toch vorige week hier nog geroepen dat ze eigenlijk Ocon hadden moeten nemen. Want, ja?
ik vond vorige week ook best een logische analyse van jou dat je zei, zij willen de opvolger van Hamilton natuurlijk op een gegeven moment al naast Hamilton zetten. Ja. En dat is niet Bottas. Ja, maar Bottas, dat is kennelijk gewoon te vroeg. Dan gaan ze volgend jaar.
Ik heb van Bottas niet het idee dat hij een toekomstige wereldkampioen gaat worden. En Hamilton is natuurlijk 34. Die gaat misschien nog 2 of 3 jaar mee of wat dan ook. En dan moet je toch al een beetje gaan zoeken van wat zou zijn opvolger kunnen zijn. Misschien is Ocon het wel. En ja, zij hebben natuurlijk ook alle data van Ocon die testen en zo rijdt. Dus daar is dan waarschijnlijk gebleken dat hij niet op het niveau zit van ook van Bottas kennelijk.
Hij is ook helemaal losgelaten door Mercedes. Dus hij zit ook niet meer in het talentenprogramma.
Nee,
nou, wil het niet zeggen dat hij niet naar Mercedes gaat. Want als hij het gewoon heel goed doet bij Renault, dan komt hij natuurlijk wel weer op de radar bij Mercedes. Maar het geeft toch wel aan dat ze het niet in hem zagen zitten.
Nee, en dit betekent ook wel op de iets langere termijn als Hamilton stopt, dat op dit moment de kans weer iets toeneemt dat ze iemand van het kaliber Hamilton willen aantrekken als Hamilton vertrekt.
Iemand misschien zoals Max Verstappen eigenlijk.
Ja. Nou ja, volgend jaar gaat natuurlijk wel alles op de schop, hè?
Ja.
Heel veel coureurs hebben nog helemaal geen contract voor na 2021. Dat heeft ook te maken omdat er nog helemaal niet bekend is. De teams zijn nog helemaal niet ingeschreven voor 2021.
Dus het is best slim wat ze nu met Bottas doen, want dan hebben ze straks
voor een
meer
jaar,
te
kiezen. Ja, precies, ja. En ze hebben nog Russell achter de hand. Die hebben ze natuurlijk nog wel. Die het ondanks die slechte Williams best wel goed doet.
Ja.
Dus ja. En Ocon, ja. Hij heeft er ook een jaar uitgezeten. Was misschien ook weer een risico.
Ja.
Bij Force India toen was het natuurlijk ook niet fantastisch of zo. Het was wel een talent of zo. Maar hij was net zo goed als Sergio Perez. Wat natuurlijk ook niet...
En hij lag vaak overhoop met Sergio Perez. Vaak gecrashed. Misschien toch ook wel een beetje een lastige jongen. Je weet niet hoe dat uitpakt als je hem naast Hamilton zet. Wat natuurlijk ook een character is. Ja, ik vind het eigenlijk wel een saaie, maar begrijpelijke keuze.
Ja, precies. Ja. Dat is het misschien meer. Mensen hoopten misschien dat er wat spannend zou gebeuren.
Ja, je ziet natuurlijk overal die talenten doorbreken, zoals Leclerc en Verstappen en Norris en zo. Dus dan hoop je eigenlijk dat Ocon het misschien ook bij Mercedes kan gaan doen. Maar daar houdt ze vast aan twee ervarende coureurs.
Ja, waar wat voor te zeggen is. Wel leuk dat Ocon terug is in de Formule 1.
Zeker,
jammer dat Hülkenberg vertrekt en zei die nog... Tenzij die nog bijna alle team naar binnen wordt geschoven. Ja, kan.
Die blijft wel hoor. Hij wordt genoemd bij Haas ook vooral.
Mm-hmm.
Maar misschien dat hij jezelf ook wel voor gokt om te wachten hoe Albon het bij Red Bull gaat doen. Kijk, we hebben nu 1 race gehad en dat ging goed. Maar het zou nog kunnen zijn dat als Albon ook niet gaat slagen bij Red Bull. Dat ze misschien toch eieren voor hun geld gaan kiezen en voor een ervaren coureur gaan. En dan maar een keertje buiten de Red Bull stal. En dan zou ik me kunnen voorstellen dat ze bij Nico Hülkenberg uitkomen. Die zou daar
gelijk voor tekenen, denk ik.
Mm-hmm. Nou ja, zeker. En als je Red Bull, als je kijkt hoe die het doet, hij is wel iets minder dan Ricciardo. Maar het is zeker niet dat Ricciardo hem om de oren rijdt. En bij Red Bull weten ze hoe goed Ricciardo is. Dus ja, dat zegt toch ook wel over het een en ander over Nico Hülkenberg.
Ja, ja.
Dus ik denk dat voor Red Bull misschien wel een veilige keuze zijn. Alleen ja, dan geef je ook wel weer je eigen fouten een beetje toe. Dat je zelf blijkbaar geen coureurs meer kan opleiden. Dus ik weet niet hoe ze daar tegenover staan. Aan de andere kant hebben ze dat ook al vaker gedaan. Hè? Want Albon was ook al losgelaten door Red Bull.
En weer opgepikt. Ja, ja goed, ze zullen in ieder geval dol blij zijn met deze start van Albon. En hopen dat hij dit vasthoudt. Want dan is het makkelijk, lijkt me.
Ja, nee, dat zeker. Dan is de keuze snel gemaakt.
Ja, we gaan het zien. Jongens, het GP-spel, onze Formule 1-spel, moest ik er ook even niet over hebben.
Ik had binnen 1 ronde 3 coureurs eruit. Ik had Raikkonen, Verstappen en Sainz. Dus,
ik heb Lando Norris in mijn team zitten. Dus ik was bijna spekkoper. Maar Patrick Moeken, ik wil jou even horen.
Ja, volgens mij ben ik nu de best genoteerde podcast.
P5, ja zeker. Je bent me voorbij.
Frank van de Vlucht zeker?
Onder onze collega's, onze Formule 1 hater Frank van de Vlucht. Die had gewoon weer een uitstekende week scoren. Die werd derde deze week en die staat nog steeds tweede.
En Frank is al uitgelopen op mij.
Frank is al uitgelopen op jou, ja. We moeten eind scrollen voor de naam Joost Nederpelt.
Doet Joost ook mee?
Bart Grittine, 17e, nou, middenmoot, hè?
Ja, ik was een beetje lang, maar een beetje ingekakt, ja.
Niet zo heel lang meer. Dan pak ik toch even de ranglijsten bij de algemene ranglijst, hoor. Want misschien moeten we gewoon in de volgende podcast eens eventjes bellen met de nummer 1 en wat zijn geheim is. Bij ons staat Jurre de Ruiter.
Je hebt meer verstand van de wijn natuurlijk. Dus,
Precies. Onze collega Jurre de Ruiter van Product Management staat bij ons bovenaan met 1140 punten. En dan kijken we even naar de algemene ranglijst. Stefan Oorburg... 1250 punten. Enorm gat ook nog wel met onze nummer 1, hoor. We doen het niet goed.
Ja.
Henk van der Zanden Nummer 2, 1236 punten. Laten we eens kijken volgende keer of we contact kunnen leggen met Stefan Oorburg. Om te horen wat zijn geheim is.
Zou leuk zijn.
Misschien heeft hij er inderdaad gewoon meer verstand van
kunnen we wat leren,
dan wij. Ja. Dat gaan we doen. Even een blik dan alvast op Monza. We hebben het er al een beetje over gehad. Komende week, we weten wat Red Bull gaat doen. Wat gaan Mercedes en Ferrari doen? Ferrari moet daar weer winnen, de thuisrace.
Ja, zeker. En ik denk ook dat ze dat gaat lukken. Als je ziet hoe goed die dit weekend waren. En vooral in de kwalificatie ook. Echt oppermachtig. En Monza is nog veel meer een power circuit dan Spa eigenlijk is. Dus ik denk dat Ferrari daar weer als topfavoriet heen gaat.
Ja, zeker. Ja. Als je Spa wint, dan moet Monza normaal gesproken ook lukken natuurlijk.
Ja, ja.
Wat dat betreft is het jammer dat het gat zo groot is in de WK-stand, hè, met Ferrari.
Ja, ze hebben het ook wel laten liggen, hoor. Bahrein hadden ze natuurlijk moeten winnen. Canada kwam Vettel als eerste over de meet.
Nee, maar als je kijkt naar nu op Spa, hoe goed ze waren, hoe goed Leclerc was en hoe goed die topsnelheid is.
Ja,
dan is het toch bizar dat ze dit seizoen nu voor het eerst winnen, dat ze er tot nu toe eigenlijk helemaal niks van bakten.
Ja, nee, je hebt het al vaker gezegd, Mercedes lijkt zo dominant, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is echt niet zo dat ze alles met twee vingers in de neus...
Het zijn natuurlijk wel races waar ze gewoon Ferrari op minuut hebben gezet. Australië, Hongarije.
Jawel, maar het is niet zo dat kijk, in die echte seizoenen van met Rosberg en zo, dat zijn nog teamgenoten waren. Toen waren ze echt in elke training ook een seconde sneller dan de rest.
Ja.
Het is nu nog wel. We hebben hele spannende kwalificaties. De races ook vaak wel. Dus wat dat betreft is het ook wel een klein beetje geflatteerd hoe groot die voorsprong is.
Een beetje wel, maar goed, de punten liggen niet.
Nee, dat is waar.
Zo is dat. Flauw, hè?
Heel flauw.
Bart, voorspelling. Monza, wie wint er?
Vettel, zeg ik dan. Dan heb ik toch weer een andere winnaar.
Ik denk Leclerc. Die heeft die eerste zegen nu binnen. De druk is eraf en die gaat... Die heeft ook echt de laatste races de overhand ten opzichte van Vettel, zeker in de kwalificatie. Was voor de zevende keer sneller ook in Spa.
Ja, Leclerc wordt allemaal beter en beter.
Ja, ik denk dat het... En ook voor Vettel is het de hoop inderdaad dat hij nu wel kan winnen op Monza. Anders denk ik dat ook de verhoudingen binnen het team heel snel gaan veranderen.
Ja.
Ja.
Zeg ik Albon. Grapje.
Ja?
Grapje.
Nou, het zou kunnen. Ik zag wel dat er regenbuien voorspeld waren. Dat zou de boel nog wel kunnen schudden.
Zou echt een geweldige
stunt zijn. Maar jij hebt de weerspelling van de week van tevoren. Daar ga jij op af.
Laten we dat een dag van tevoren bekijken wat het weer gaat doen.
Uiteindelijk valt het toch wel weer 5 minuten na de race of helemaal niet. Dus, ja. Maar we mogen hopen op regen. Dat vind ik altijd wel heel leuk.
Ja, hopen doen we altijd.
Ja, ja, laten we hopen op regen en op een veilige race zonder al te grote ongelukken.
Ja,
dat mag ook gezegd. We bedanken voor het luisteren. Bedankt voor nu. Vergeet niet eventuele vragen met ons te delen, zodat we die de volgende keer kunnen behandelen. Vergeet ook niet je te abonneren op deze podcast als je het nog niet had gedaan. Des te relevanter nu we er wekelijks zijn. Abonneren kan natuurlijk op iTunes of je eigen favoriete podcast app. Bedankt voor nu en volgende week zijn we er alweer. Dag.